Als men denkt dat de Bijbel een verzameling richtlijnen geeft voor het leven van de individuele mens, met als doelstelling dat het alsnog een keer goed komt, ooit een keer, die mist een heleboel. Dat wil zeggen, de Bijbel heeft heel wat meer te melden dan dat u als individueel mens, dat u persoonlijk moet komen tot aanvaarding van het verlossingswerk dat de Heer Jezus Christus niet in dienst van u, maar in dienst van God volbracht heeft. Daar staat veel meer in de Bijbel dan dat alleen. Dat zou je ook mogen verwachten, vind ik persoonlijk, maar dat is achteraf gepraat, van iemand die zegt dat hij niet alleen maar de redder is, de verlosser, en dat hij de enige is, maar die ook zegt dat hij is de schepper van hemel en aarde, en ook in het bijzonder de maker van dat ene volk, in het bijzonder dus Israël, en ik zei één volk, en niet twee volken, Israël namelijk. En heel wat van wat we in de Bijbel vinden, waarvan men dan zegt, ach, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe, blijkt dan dikwijls toch er wel toe te doen. Misschien niet voor uw meteen directe persoonlijke beleving, maar dan toch wel degelijk voor diverse aspecten van het werk dat God nou eenmaal in de loop van de geschiedenis doet. En u weet, want ik vertel het u heel vaak, het gaat er niet om dat de Heer iets voor ons wil doen. Het gaat erom dat de Heer wat doet en dat wij op grond van zijn genade en vanuit zijn genade in dat werk betrokken mogen zijn. En daarvoor is het ook wel gewenst, lijkt mij, minstens, dat we enig inzicht hebben in wat God dan eigenlijk doet. Ik bedoel dit, de mens, de wereld in het algemeen, wil het goede voor de mens en voor de wereld in het algemeen. Sommigen vinden er ook dat je de waarheid niet zeggen mag, omdat dat maar oneenigheid brengt en ruzie en discussie en dus, ze moeten maar weggelaten worden. De Bijbel noemt dat de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden en het dienen van de leugenaar. Maar goed, er zijn mensen die streven dat goede na. Die vinden ook dat je alles wat discussie veroorzaakt uit de Bijbel, dat je dat ook moet weglaten. En dat je moet zoeken naar wat ons dan samen zo'n beetje bindt. Hetgeen uiteindelijk niks is natuurlijk. Nou ja, dat is een kwestie van tijd. Maar dus, dan raak je vanzelf je Bijbel kwijt. En zolang we het nog niet eens kunnen worden dan over Johannes 3 vers 16. Over de vraag of God echt heel de wereld lief had of alleen maar de uitverkorenen in die wereld. Ja, dan kun je net zo goed je Bijbel dicht doen. En velen doen dat dus ook. Het belet hen niet zich christenen te noemen. En zelfs evangelisch tegenwoordig. Maar die terzijde. Dit was een wat rare, onttrekkende beweging. Want ik wil naar u naar een heel bijzonder onderwerp. En dat, omdat ik het ook niet al te lang wil maken, zeg ik meteen tegen u, dat gaat over Troje. Namelijk, in de Bijbel komt Troje voor, in de wereldgeschiedenis ook, nou ja, de wereldgeschiedenis, in de mythologie, zegt men, komt het voor. En het is legendarisch, en als u Grieks moet leren, dan moet u dus leren Homerus te lezen in het Grieks, stom vervelend als u het mij vraagt. Maar je leert wel metrum en ritme, hetgeen ook nooit weg is. Kortom, dan moet je die oude Griekse geschiedenissen, gedichten zijn feitelijk, lezen over de Trojaanse oorlog en de gevolgen daarvan. Een stom vervelend verhaal uiteindelijk. En men schuift het op deze wijze dan ook gemakkelijk weg naar, het is fictie, het is verzonnen. Iemand heeft dat verzonnen, anderen hebben daar weer op wat verder op voortgeborduurd en zo ontstaat er een reeks van geschriften die met elkaar in strijd zijn, want het is allemaal verschillend en daarna ontstaat er een discussie over de vraag waarom die dingen eigenlijk geschreven zijn en waarom er gebruik van gemaakt wordt en wat niet. Ik weet niet of ik u dat gezegd heb hier, Maar ik ben nog steeds bezig met een boek van 750 bladzijden over de Trojaanse legenden, heet dat, in Europa. Als u wil weten welk dat is, dan geef ik u naam en titel wel. Maar ik denk niet dat u dat in de boekhandel zomaar kunt kopen. Maar goed, ik vind het verrijkend omdat eruit blijkt dat heel Europa in het verleden, alle Europeanen werden geacht min of meer afkomstig te zijn uit dat Troje, dat verwoest werd rond 1200 voor Christus. Ik vergis me niet. 1180 zitten waarschijnlijk dichterbij, maar dat doet er nou niet toe. Dat is de dagen van de richteren, de dagen van Eli officieel. Zo wordt het ook soms vermeld. De dagen ruim voor David, om zo te zeggen nog. En wat we ermee van doen hebben, is dit. Dat waar je ook in de geschiedenis duikt, ik bedoel gewoon ook historie. Ik bedoel geschreven geschiedenis. Wat wij hebben in Europa, aan geschreven geschiedenis, van lang her. Dat gaat niet verder terug dan de middeleeuwen overigens. En dan heb je niet zoveel meer. Maar niettemin, als je daarin teruggaat, als je de kennis van hem, dan blijkt dat als het gaat over de oorsprong van heel de Europese cultuurbeschaving, volkeren, koningshuizen, adel enzovoort, het wordt gegarandeerd. Op een of andere wijze teruggebracht naar Troje. Men komt uit Troje. Die en die kwam uit Troje. Die en die, of ze, daar langs, die naam, die afstamming. Maar het komt uit Troje. Dus ik wist dat dat bestond. Ik wist niet dat het zo uitgebreid was en uitgebreid gedocumenteerd was ook. Dus ik ben blij met het boek. Alleen de eigenaardigheid van zo'n boek is natuurlijk dat daarin ervan uitgegaan wordt dat het allemaal verzonnen is. Het is net theologie. Er wordt vanuit gegaan dat de hele Bijbel verzonnen is. En daarna wordt uitgelegd wie het verzonnen heeft en waarom het verzonnen is en in wiens opdracht het verzonnen is en welk doel het had enzovoorts. En dat de eventueel bronnen waarna terugverwezen wordt, dat die waarschijnlijk helemaal niet bestaan hebben, maar dat die ook verzonnen zijn. Zo is het. Als je theologie leest over de Bijbel, gaat het precies zo. Nou, dit gaat over de Trojaanse legende, gaat ook precies zo. Dus mij zegt het niks. En de juffrouw die het schrijft, de dame waarschijnlijk, maar goed, ik ken haar verder niet, maar die gaat er gewoon vanuit dat het allemaal verzonnen is. Vanzelfsprekend is het verzonnen. Dat is natuurlijk allemaal niet waar. Hoe dan ook, dat is niet wat bewezen wordt of wat ze probeert te bewijzen. Ze verzamelt gewoon de documenten, de gegevens, hoe ze in elkaar steken en langs welke route. En ik ben er heel blij mee, want ik kan zeggen, als je wil weten hoe dat zit met Troje en Europa en de Europese bevolking, de Franken, de Friezen, de Saksen en wie het maar waren, oké, moet je dat boek lezen. Ik wens je succes. Dat hoor ik wel van u dan. Waarvoor vriendelijk dank aan de schrijfster die erop gepromoveerd is uiteraard, maar dat is weer een andere vrouw. Maar ik vind het razend knap. Iemand die dat bij elkaar kan brengen en daarover kan. Ik kan dat helemaal niet. Daar heb ik een veel te slecht geheugen voor. En bovendien heb ik wel wat zinnigers te doen, denk ik. Ik ben altijd blij met mensen die dat wel kunnen en ook nog doen. Maar goed, op die manier wordt ook over de Bijbel geschreven. En daarna constateer ik altijd dat ze maar één ding missen. En dit ene ding is dat je kunt ook vragen, niet waarom geschreven, met welk doel geschreven, wat had de schrijver in gedachten of zo, en waarom is het zo in elkaar gestoken. Een van de antwoorden kan namelijk gewoon zijn omdat het de waarheid is. En dat heb ik in al die 750 bladzijden niet gelezen. Het zou ook wel eens gewoon waar kunnen zijn. Dat is het meest eenvoudige antwoord. Waarom is het geschreven? Omdat het waar is. Dat is met de Bijbel ook zo trouwens. Het is waar. Nou goed, en om nou om dat verhaal van Troje terug te komen. Kijk, de lui die daarover geschreven hebben, ik wil er geen namen noemen, maar wat die niet weten, is dat er in de Bijbel het een en ander over te vinden is. En die vult gewoon dat gat op. Hun geschriften gaan niet verder terug dan de middeleeuwen. Hun geschriften. Daarom denken ze dat de overlevering ook niet ouder is. En dat de dingen die geschreven zijn, verzonnen zijn in de tijd dat ze geschreven zijn. Wat ook onzin is, want je kan het ook van je ouders goed hebben, je grootouders en uit je familietraditie. En bovendien kun je boeken kwijtraken en documenten kwijtraken, zoals ik ook. Enzovoort. Ik weet dat ik het had, ik heb het gelezen, ik weet het zeker. Maar ja, het is er niet meer, het is zoek, het is vernietigd of wat dan ook. Die dingen gebeuren. Het is ouder en ouder en ouder. Dat is met de Bijbel ook zo. Maar kijk, in de Bijbel vind je weliswaar niet de ondergang van Troje en de Trojaanse oorlog en dat soort dingen meer. Maar je vindt in de Bijbel in ieder geval het spoor van de zonen van Juda. Ik ga er geen tijd aan besteden, ik roep het gewoon. Juda kreeg twee zonen, de tweeling, één met het koortje, ander zonder het koortje. En de vraag is wie is de eerste geboorterecht? En de lijn van Peres. De breuk. De lijn van Peres wordt pas weer opgepakt bij David. Dat is 1000 voor Christus ongeveer, als David van achter de kudde gehaald wordt en gekroond wordt tot koning. Gezalfd wordt tot koning, moet ik zeggen. Gekroond, dat duurde nog een poosje. Maar hij werd gezalfd tot koning. En inderdaad, de scepter zou van Juda niet wijken, zeggen wij. En bij David krijgt hij hem pas. Er zit echter pak een beet dan toch wel een 500 jaar, 600 jaar tussen Juda en David, zo ongeveer. Maar we hadden nog een andere tak, die is die van Zera, de tweelingbroer van Peres. En de lijn van Zera loopt van de bladzijde van de Bijbel af. We krijgen nog net een paar zonen genoemd. En daarna worden ze later nog een keer genoemd, omdat ze zo hoogstaand, zo edel waren en zo wijs. Dat wordt in de Bijbel nog vermeld, maar je hoort er verder niks van. Maar je komt ze tegen buiten de bladzijde van de Bijbel in de algemene geschiedenis. Kom je ze tegen als de bouwers, in ieder geval van Athene en onder andere als de bouwers van Troje. Want Darda, zoon van Zera, daarmee een kleinzoon van Juda, die Darda, die blijkt uit Egypte, misschien al voor die tijd, weggetrokken te zijn, de Middellandse Zee over naar het noorden, kwam terecht in wat wij tegenwoordig Turkije noemen, de Dardanans enzovoort. En die bouwden een stad, wel meerdere, waaronder de stad Troje, in het gebied van bij de Dardanellen, die naar hem genoemd zijn, Dara of Darda. Het komt gewoon in de Bijbel tegen. Die andere broer ook, maar die ga ik nou niet noemen, want het gaat mij alleen om dat Troje. En dat Troje ligt helemaal aan de westkust, noordwestkust van wat wij Turkije noemen. Wel in Azië, aan de oostkant dus van de Bosporus, om zo te zeggen. En van de Dardanellen, genoemd naar Dana. Daar lag Troje. En dat werd tot in de middeleeuwen nog enigszins geloofd. En tot in de middeleeuwen geloofde men dat Troje weliswaar verwoest was geworden in pakken bij 1200 voor Christus, nog voor David, maar dat de overblijfselen daarvan van de familie, de koninklijke familie en ook bevolking, dat die de wereld ingetrokken zijn, in het algemeen terechtgekomen zijn langs verschillende routes en onder verschillende namen in West-Europa, Noordwest-Europa. Dat is het verhaal van Troje, maar Troje was de stad van Darda en werd dus geregeerd door een koningshuis uit Juda. Voor zover wij weten, en meer valt er niet te weten, dit is wat wij weten. En of je het gelooft, ja natuurlijk gelooft men het niet, want Juda en Zera en Darda in die lijn zijn uit de Bijbel, dus dat is niet waar. Per definitie niet. En Troje, ja, dat komt via Homerus, dat is dus ook niet waar. En inderdaad heeft men uiteindelijk dat hele idee van de Trojaanse achtergrond van Europa ook losgelaten. Wij weten daar ook geen bal meer van. Dat mag ook niet meer, want alle mensen zijn gelijk en waar we vandaan komen, dat doet er niet toe. Je bent een keer ergens geboren, wie je ouders waren, doet er ook niet toe. Er wordt tegenwoordig ook mee gesjoemeld wie je ouders zijn, toch? Er wordt wat geklungeld met reageerbuisjes en met breek met de bek niet los, zeggen ze. Ik zeg het netjes, maar ze zeggen het wat platter daar in het noorden. Ja, dat is een geklungel. Maar goed, laat maar zitten, laten we het er niet over hebben. We worden geacht geen verleden te hebben. Menselijke rassen bestaan trouwens ook niet, willen we niet, dus daarom bestaan ze niet. Denk erom dat je het woord niet gebruikt, want het is streng verboden. Hoezo vrijheid van meningsuiting? Maar goed, Vrije meningsuiting betekent dat je schelden mag. Maar iets serieus zeggen, dat is streng verboden. Want als het op de waarheid begint te lijken, dat kunnen we niet hebben in deze wereld die door de leugen geregeerd wordt. Dus we hebben Troje afgeschaft enzovoort. En ze hebben meneer Sliman voor gek verklaard die net voor het... wat was het, 1835? Nee, het is al zo lang geleden, dat vergeet ik. Maar die ging graven en als amateur archeoloog... Archeoloog bestond helemaal niet in die dagen eigenlijk. Maar die toch ging graven en hij vond Troje. Middels consequentie, daar praat men nu overheen, maar met als belangrijkste consequentie, het heeft echt bestaan. Wissen waarachtig wel. En waar het ligt, ja, wat denkt u, bij Troas. Want Troje is genoemd naar Tros, een koning van Troje, Tros. En of je nou een S hebt of een J aan het eind, ja, het maakt ook al weinig uit. Het heet Taj Mahal, geloof ik, hè? India, toch? Taj, ja, maar het is een J. Van die Taj. Je schrijft een J, maar je spreekt een S uit. Dus doe maar weer. En Troje is Tros. En dus met een Griekse uitgang erachter, Troas. Dat is wat het is. En Tros is een van de beroemde koningen van Troje, dus. Logische wijze, waarna het die ook genoemd is. Enzovoort. En in de Bijbel heet de plaats Troas. En er kan toeval zijn dat een apostel via Troas reist. Maar u en ik weten, omdat we de Bijbel gelezen hebben, nee, Handelingen hebben we gelezen, dat het helemaal geen toeval was dat Paulus reisde langs Troas. Langs Troje dus. Want heus, dat is dezelfde naam en het is dezelfde plek. Nou ja, het is... Het schijnt een paar kilometer ernaast te liggen, Troje, een paar kilometer boven Troas. Maar Troas heet Troas omdat het de locatie is van Tros, Troje, uiteraard. Ik kijk maar op uw Bijbelse atlas. Het ligt op de heuvels met het uitzicht op de zee, op de Dardanellen feitelijk. Hoe dat maar heet, mag daar allemaal. Het is die plek. En over die plek wordt in de Bijbel geschreven een paar keer. Dat is in... Ja, op volgorde, ja, dat ik mag gewoon op volgorde doen. Het is op volgorde eerst in Handelingen 16. En begrijp je me goed? Aan de ene kant hebben we nu van doen met een Bijbelse grondslag voor het idee dat Europa, de Europese bevolking, in hoge mate Trojaanse oorsprong heeft. Dat is vroeger algemeen bekend geweest, maar het is allemaal weggegooid. We hebben even tot mythe verklaard. Alles. De hele verzameling, om zo te zeggen. Maar daar wordt dus alsnog een Bijbelse grondslag voor gegeven. De andere is, en die is waarschijnlijk belangrijker, dat de oorsprong van Troje gelegen is in Israël en dat het Israëlieten waren die Troje bouwden onder leiding van Darda of zijn erfgenamen uit het huis van Juda. En als u mij vraagt, in hoge mate ben je daar terecht bij Juda, zowel als bij de stam van Dan, die daar rechtstreeks mee van doen gehad hebben. Maar dat kan ik u nou niet uitleggen, dat doe ik een andere keer wel weer eens, als dat zo uitkomt. Maar het waren Israëlieten. En die Troje is gevallen door de legers van de zogenaamde Grieken, maar het was onder leiding van Sparta. Maar de Spartanen waren Simeonieten, was van de stam van Simeon. Waren Israëlieten. Die vechtersbazen, die Spartaanse jongens, de Milesiërs, onder die naam zijn ze ook de wereld ingegaan. Militairen betekent dat, Milesiërs. Maar ze zijn ook dezelfde als de lui die wij kennen uit dat dorpje dat wij zo goed kennen, dat de Romeinen niet konden veroveren. He? U weet wel, die onoverwinnelijke, nou ja, Galliërs, Britten uiteindelijk, het gaat nog meer over wat aan de andere kant van het kanaal was, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat kan ik toch allemaal zo gauw niet uitleggen. De legendarische onoverwinnelijke jongen, Julius Caesar, zou Brittannië veroveren. Hij is met hangende pootjes teruggekomen. Het heeft 90 jaar geduurd voordat, zoiets, voordat iemand anders, een andere Romeinse keizer, het alsnog deed. Claudius. Maar goed, ze waren onoverwinnelijk. Wie waren die lui? Simeonieten. Staat er op je oude kaart. Simeon, Simones, staat er gewoon op in het Latijn, Simones, Simeonite. En via een andere kant, Milesiërs. Stam van Simeon, kan niet missen. Maar dat waren ook de Spartanen, die ook de wereld ingetrokken zijn enzovoort. Maar het zijn Israëlieten. Daarmee krijgt het woord Grieken in het Nieuwe Testament ineens een wel erg beladen betekenis. Waar gaat de Heer naartoe als je weggaat? Zou je soms naar de Grieken gaan? Nee, het is dubbelzinnig, maar het geeft voldoende aanleiding dat wij er even over praten. Want het punt is, en dat is gewoon Bijbelse waarheid, en ik zeg dat vrijmoedig, het is gewoon Bijbelse waarheid, dat toen het Joodse volk het evangelie, dan wel Christus, de brenger van het evangelie, niet wilde, toen is dat hele woord van God en de hele zaligheid, het hele plan Gods, om zo te zeggen, overgedragen aan dat andere deel van Israël, aan die 10 stammen van Israël, maar die stonden onder leiding van de Trojanen. Tot in onze dagen. Naar Europa, maar de Europeanen komen uit de 10 stammen van Israël, langs een heleboel routes, dus ik kan het niet zomaar zeggen, het ging zus of zo, langs een heleboel routes, en bovendien onder leiding van luiden die uit Troje kwamen, dat wil zeggen, dan toch uit het koningshuis van Juda en uit de scepter van Juda. En ik zeg u toch, ik kan u de naam van het boek maar straks wel geven, 750 bladzijden, dan met een paar geslachtsrekeningen ook achterin enzovoort. Dan kunt u dat even zien hoe dat in elkaar steekt, ongeveer. Maar het komt erop neer dat of je nou hebt Kloof is, of Karel de Grote, of wie het allemaal maar waren. Het is allemaal een geslachtslijn terug tot Troje. En niet alleen dat, maar minstens. En hetzelfde geldt voor nogal wat Romeinen, Romeinse keizers. Want ook Rome, en dat is bekend trouwens, Rome is gesticht door Aeneas. En dat is ook een van het koninklijk huis van Troje. En hij wordt geacht de stichter van Rome geweest te zijn. Rome heeft zijn wortels ook in Troje. Dat is klassiek. Dat verzin ik niet, dat zijn niet zomaar verhalen. Er was vroeger officiële geschiedenisles. Tot men het afschaft en zijn ouders slaan ergens op en daar willen we niet mee te maken hebben en het dient tot niks. En het is alleen maar voor de show en om status te verlenen aan bepaalde machthebbers of lui die aan de macht willen komen enzovoort. Ja, zo praat men over de Bijbel ook. Maar kijk nou in Handelingen 16, dat kent u toch? Paulus is op reis, Paulus en Timotheus zijn op reis. Zij doorreisden de steden, 16 vers 4... En ze leerden hem van alles, gaven hun de verordeningen over die van de apostelen van de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren. Dat is onder verwijzing naar Handelingen 15. Die verordeningen hielden in dat gelovigen niet onder de Joodse wet hoefden te leven. Hadden ze zojuist vastgesteld. En de gemeenten dan, vers 5, werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. Paulus en Timotheus reisden in Klein-Azië, tegenwoordige Turkije, Derbe en Lyste, staat er in vers 1. En nu inmiddels komen ze in Frigië en het land van Galatië, maar dat is allemaal wat wij tegenwoordig Turkije noemen, dus dat is makkelijk genoeg. En daar staat er, en zij werden van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Dat wil zeggen, zij reizen er wel doorheen, een bepaalde richting op, maar ze kregen op een of andere wijze, die ons niet verteld wordt, op een of andere wijze wordt hen de mond gesnuurd. Of hoe zeggen ze iets? Zij werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië, dat is dan Klein-Azië zeggen wij, te spreken. En dan vers 7, en aan Mysië gekomen zijnde, dat is dan meer noordelijke richting, dan kom je aan de Zwarte Zee. Er zijn 5 rivieren die uitkomen in de Zwarte Zee en ze zijn allemaal genoemd naar Dan. De Don, de Donau, de Dnieper. Dnieper, dat is ook een motorfietsmerk bij nader inzien, maar Dnieper. Nog zo wat, ik ben die andere namen kwijt. Ze zijn allemaal genoemd naar Dan, want die is daar als stam langs getrokken. Ja. Nou ja, goed. En aan Mysië gekomen zijnde, dus dat is aan de Zwarte Zee ongeveer, poogden zij naar Bithynië te reizen en de geest liet het hun niet toe. Ze konden daar niet verder en zij Mysië voorbij gereisd zijnde kwamen af, meer uit het hoogland in de richting van de kust en naar het westen. Als je dit op de kaart opzoekt, dan zie je dat ze reisden in westelijke richting. Ze probeerden naar het noorden, maar geen niet. In westelijke richting. En komen ze af tot Troas. En als je die film gezien hebt van de... Is toch een film over, of niet? Over de Troje? Of... Hè? Nee, maar die moet er wel zijn. En dan zie je vanuit Troje, kijk je op het water en komen de schepen van de Grieken aanvaren van Athene, waar ze maar vandaan kwamen, enzovoort. Dan heb je zicht op het water. Ligt niet aan het water, maar het scheelt dan toch niet veel. Ze kwamen af, vandaar af, tot Troas. Maar nu ben je al gealarmeerd. Wij lezen onze evangelische en dan wel christelijke bladen en publiciteitsmiddelen. En wat lezen we altijd over de grote zendingsopdracht en over het discipelschap en gaat uit in de hele wereld. En je komt in Den Haag, daar staat het Johan Maasbach, wereldzending enzovoorts. Dat kan je in Nederland niet doen door je eigen naam gebruiken. Maar goed, daarna heeft Ben Hoekendijk heeft het ook nog geprobeerd. Ben Hoekendijk evangelisatiecampagnes, dat was pas een lang spandoek, broeder, heel lang. Ik heb er nog een foto van ergens, want ik stond eronder te toeteren. Maar goed, maar er staat allemaal, je moet uitgaan in de hele wereld enzovoort. En hier niet hoor. Ze konden geen kant op en alleen maar naar het westen. En waar komen ze dan terecht? Ja, wat maakt het ons uit, denken we dan? Ja, Troje. Troas. En eigenlijk weet je dan al wat er gaat gebeuren. Want Troas was, Troje, was in die dagen, dat is het jaar nul ongeveer dus, nou ja, het jaar 80, 70, 60. Nee, ik ben niet te voorbarig, maar zoiets. Jaar nul was aardig in de buurt trouwens. In die dagen was Troje al bekend als de oorsprong van Rome. In elk geval, en waarschijnlijk ook al lang van Trier, met zijn Trojaanse achtergrond. Dat weet u allemaal niet, maar dat vertel ik u nou toch. En van Augsburg, nog bekend uit de geschiedenis van Luther, maar toen maar weer, een universiteitsstad enzovoort. Maar goed, dat was toen al zo. Nou ja, dat Troje. Ze kwamen af tot Troje, maar vanuit Troas of vanuit Troje is heel Noordwest-Europa. Nou ja, bevolkt geworden, dus de helft van het verhaal, de andere helft is bestuurd geworden. En dat laatste is waarschijnlijk belangrijker dan het eerste. Via het Trojaanse koningshuis namelijk. En dat die lui kwamen met gevolg achter zich aan. Ja, dat is zo, ja. Dat is zeker zo. Maar goed, en er staat er, en van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien, en er was een Macedonisch man. Macedonië ligt aan de westkant van het water. Dat wil zeggen, dat is wat wij Griekenland noemen, maar dan het noordelijke deel, noordoostelijke deel feitelijk, want het zuidelijke deel van Griekenland, dat heet Achaïe. Of eventueel ook in het Nieuwe Testament Griekenland, Achaïe. Dat is het schiereiland bezuiden... Korinthe, om zo te zeggen. Maar goed. Er was een Macedonisch man die hem bad en zeide, kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende dat ons de Heere geroepen had om denzelven het evangelie te verkondigen. En de klassieke commentaren houden inderdaad in dat wat hier gebeurt, is dat hier de grote overstap gemaakt wordt van Azië naar Europa. Alsof de indeling in werelddelen er ook maar iets toe doet. Maar het heet zo. Want Troas wordt gerekend tot Azië en de andere kant Macedonië wordt gerekend tot Europa. En ik herinner me dat ons dat geleerd werd op school en zo. Zo kwam het evangelie naar Europa en dus naar ons toe. Via Troas, de Heilige Geest leidde dat zo enzovoort. Maar niemand heeft ooit gezegd waarom via Troas. Een mooie plek ligt daar aan de kust, waarom via Troas? Zo nodig. Zie je? En dan nog één. Want er staat, en van Troas dan afgevaren zijn, er liepen wij, want schepen lopen, dat weet u, hè? vind ik altijd mooi. Hè? Schepen lopen. Ze lopen knopen zelfs, ja. En dan liepen wij recht naar Samoth. Om zo'n onbenullig eiland moet je nog je atlas opzoeken om te kijken wat dat nou weer voor een eiland is. En daarna vraag je je af, waarom wordt dat in vredesnaam vermeld? Ze varen af van Troas en ze komen op een eiland. Maar als ik u moest vertellen hoe vaak dit voorkomt in de overlevering met betrekking tot Troje, dan, ja, dan zijn we nog even bezig, hoor. Hoe de diverse figuren die uit Troje vluchten, de benen nemen, met volken vandoor gaan, hoe vaak die op een eiland terechtkomen. Eerst, onderweg. En waarom dat is? Omdat het Bijbels gegeven is, dat de zaligheid weggaat van het Joodse volk, dat is Jesaja, dan gaat het naar de eilanden der zee. En voor de show, want dat is het, voor de show gaat het hier dus eerst naar Samothracee. En de naam betekent weinig, het is Samos. Het is niet Samos, Samos ligt een eind zuidelijke, maar dit heet ook Samos. En dan Tracee, dat komt van Tracië, want dat is het vasteland wat in het noorden daar dan ligt. Boven dat eiland aan de westkant, want boven Griekenland, Macedonië, krijg je dan Tracië. En dan kom je vanzelf in Roemenië en Bulgarije, Tracië. Samothracee. Maar verder maakt het niet uit. Het is een eiland en ze gaan er gewoon voorbij. Dat maakt verder niet uit. Maar eerst naar een eiland. Zoals Paulus, dat is maar een paar hoofdstukken verder. Als Paulus uiteindelijk ontkomt aan Jeruzalem en Caesarea en hoe het maar was, waar hij gevangen genomen was enzovoort. Waar komt hij dan terecht? Ja, hij moet naar Rome. Gesticht door een Trojaan. Maar goed. Maar waar komt hij dan terecht? Eerst op een eiland. Toch? Op Malta. En als Brutus, iemand uit de Trojaanse traditie, de koning, als die zijn omzwervingen maakt op zoek naar een nieuw vaderland vanuit Troje, dan komt hij op een eiland terecht. En raad eens welk eiland? Op Malta. De naam betekent ook zoveel als de ontkomenen. Van Malta. Melite. Staat in de Bijbel, komt voor. Dat is een paar hoofdstukken verder. Moet ik het niet over hebben dus nu. Hè? Maar het is dat idee van dat eiland. Maar goed, dan gaat het verhaal verder. En de volgende dag naar Neapolis. Waar we dan trouwens ook niet blijven hangen. Maar Neapolis, dat is nieuw stad of nieuw dorp. Maar dat is ook de vertaling van Carthago. En Carthago was de grote Israëlitische kolonie in het westen. En niet dat ze daar hier terechtkomen, maar de naam wordt wel gebruikt. Neapolis. Kiryat Gadashet in het Hebreeuws. Kiryat is dorp, stad. En Gadash, dat is nieuw. En dat is verbasterd tot Carthago dan. Hè? Maar goed. Ik bedoel, er zitten zoveel verbindingen aan die allemaal verband leggen met oud-testamentische profetie in verband met onze tegenwoordige tijd. De Messias komt, de zaligheid breekt aan, het nieuwe verbond breekt aan, maar niet het koninkrijk. Dat wil zeggen, het wordt niet geopenbaard. Het zou terecht moeten komen bij het Joodse volk, maar de vraag is, want het staat als vragende vorm in onze Bijbels, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En wie heeft onze prediking geloofd, Jesaja 53? En geef er maar een antwoord op. Nou, dat sta ik nu te doen dus. Het is terechtgekomen bij de 10 stammen van Israël. Wel degelijk Israël en wel degelijk onder leiding van het Davidische huis, dan wel onder leiding van Juda. En de verbinding loopt via Troje. Liep al even via Troje. En is ook gedocumenteerd. Maar omdat het connecties heeft met de Bijbel, is het per definitie weggeredeneerd. En dat gold niet alleen voor zelfs het bestaan van Troje, het gold ook voor zelfs het bestaan van Nineveh als hoofdstad van het Assyrische Rijk. Pas toen diezelfde Schliemann niet alleen Troje opgroef, maar ook Nineveh, toen moest men erkennen dat dat grote Assyrische Rijk, wat de Bijbel kent, dat het wel degelijk bestaan heeft. Je kijkt er misschien als christen van op, maar men heeft altijd gezegd, nee, dat is onzin. Kom je alleen maar in de Bijbel tegen. Kom niet voor. Totdat iemand een spa in de grond steekt en in zijn studeerkamer uitkomt en zegt, nou ga ik zelf kijken. Enzovoorts. En bovendien iemand die dan de Bijbel serieus neemt. Die zijn er niet veel. Toen niet en nu nog niet. Maar het gaat via Troje. En dan komen ze in Filippi. En het heet een kolonie, maar daar ga ik allemaal nou niet op in. Dus komen ze in Filippi. En wat daar gebeurt in Filippi, dat weet u waarschijnlijk. Ik heb het er een andere keer over. Daar is in de eerste plaats iemand die de dienst uitmaakt in de naam van de duivel. Een vrouw met een pythonische geest heet dat. Een geest, een python, vertaald met een waarzeggende geest. Maar het is de slang, de python. Een pythonische geest, enzovoorts. En Paulus was daar niet tevreden mee, staat er. Ontevreden zijn dus, zelfs in vers 18. En hij werpt die geest uit. Dat is een oud thema dat wij kennen, omdat de Heer Jezus dat in zijn dagen bij gelegenheid ook deed. Soms wierp hij er zelfs legio uit één persoon. Hebben we dat nog? Maar het is in alle gevallen, en ik steek dat niet onder stoelen of banken, dat heb ik ook nooit gedaan. Het is in alle gevallen de uitbeelding van hoe een heel volk verlost wordt van de dwingende, overheersende macht van de duivel, de leugenaar van de beginnen. En we hebben het over de 10 stammen van Israël dus. Legio, ook trouwens aan de andere kant van het water was dat. Om maar eens wat te noemen. Maar dat is wat hier gebeurt. En vervolgens komen Saulus en Saulus, noem ik ze altijd voor het gemak, Saulus en Silas. Saulus en Saulus komen in de gevangenis terecht en u weet wat daar gebeurt. Ze zingen liederen tot eer van de Heer en de gevangenis schudt op zijn grondvesten en de deuren gaan open en ze blijven gewoon waar ze waren. En waar het de uitbeelding van is, van een heel volk dat in gevangenschap, dat in ballingschap verkeerde, door de Heer zelf in ballingschap gebracht werd. Toen kwam daar het evangelie binnen, Saulus en Saulus. Kwam daar het evangelie binnen, enzovoorts. En toen bleek de gevangenis ineens geen gevangenis meer te zijn. Men stond ineens in de vrijheid, werd in de vrijheid geplaatst. En had ook niet de behoefte om zich te verplaatsen. Men bleef waar men was. En dat is wat hier in Europa gebeurd is. Daar kwam het evangelie aan bij een volk dat in duisternis wandelde. En daar ging het licht op bij nogal wat stammen van Israël, waaronder Zebulon en Naftali. Met dank aan Jesaja. Ik kan het niet elke keer allemaal vertellen, beste mensen. Jesaja, wat was het, 8 en 9 enzovoort. Dat is wat er gebeurd is. En op school heeft mij verteld hoe dat ging. Met de prediking van het evangelie hier in West-Europa. Die eerste zendelingen die hier kwamen. Men was abuis hoor, en zelfs enige honderden jaren abuis. Maar niettemin, het is wel gebeurd. De kerstening van eerst de Keltische en daarna de Angelsaksische volkeren. Toch? Zodanig dat die volkeren niet eens meer geloven eigenlijk dat er zoiets bestaat als verleidende geesten en demonen enzovoort. Ze hebben er zo grondig mee afgerekend dat het helemaal weg was. Dus ze bestaan wel, maar we zijn van de macht daarvan verlost door het evangelie. En dat is wat gesymboliseerd wordt. En Paulus haakt daarbij aan en zegt, ik de gevangene in de Heere, en die zit nog steeds in die gevangenis. Dat is Efeze 3 vers 1, 4 vers 1 trouwens ook. En wat schrijft hij dan? Dat wij vervuld moeten worden met de geest en dat we zouden zingen onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Als gevangenen van Christus Jezus. Dit is Filippi. Het is een beeld van de gemeente uit onze dagen. En niet maar van de gemeente, maar van wat er gebeurd is fundamenteel met die 10 stammen van Israël. In die context leven wij. En ik zeg dat officieel in de praktijk zijn we natuurlijk al lang op de omgekeerde weg weer terechtgekomen. Dat weet ik wel, maar dat is het punt niet. Het gaat om de officiële situatie waarin we ons bevinden in onze tegenwoordige tijd. Hebben jullie dat nog? Die stokbewaarder van de gevangenis, ja, wie het precies voorstelt, of het Caradoc voorstelt, of misschien honderden jaren later Clovis, weet je veel, dat maakt mij ook niet uit, maar die stokbewaarder van die gevangenis staat voor degene die de heerschappij heeft over die gevangenis. En over dat volk dat dus in gevangenschap is. In die gevangenis waarvan Jesaja zei, onder andere Jesaja zei, dat ooit die deuren zouden opengaan, want als de Messias komt, zou hij de deuren openzetten. Hetgeen trouwens geïllustreerd is via de verlossing van Petrus, geloof zelfs tweemaal, uit de gevangenis in Handelingen. Zomaar in even, we konden gewoon door. We zaten opgesloten, we konden zo uitlopen. En de boeien vielen van hem af, enzovoorts. Wat denkt u wat het uitbeeldt? En waarom het in de Bijbel staat. En nou niet zelf een verhaaltje bedenken. Het punt is dat het past in een hele reeks van schriftplaatsen die allemaal over hetzelfde spreken. Namelijk, daar was een volk dat geboeid was door de leugen en wat leefde in de macht van de boze enzovoorts. Dat de waarheid was kwijtgeraakt. Dat zijn die 10 stammen van Israël. Maar het evangelie zou hen daar achterhalen en ze zouden bevrijd worden van deze machten. En dat is de situatie van onze tegenwoordige bedeling, officieel en tot vandaag. En het ligt hier allemaal besloten in dat verhaal van Troas. Waarom via Troas? Omdat inderdaad de basis voor Europa gelegen is in Troas. De lijn van Israël, de lijn van de 10 stammen en een andere lijn in ieder geval uit het huis van Juda. Dat is het laatste woord lang niet mee gezegd, maar ik probeer me te beperken, want hierna zijn we weer in Troas in hoofdstuk 20. Waar Paulus onderweg is naar Jeruzalem overigens en waar hij afscheid neemt dus van de plaatsen waar hij het evangelie gepredikt had, waaronder Troas. En dan staat er Paulus weder te Troas in Handelingen 20 vers 7. En daar staat dan op de eerste dag der week, de eerste der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verrijzen, want hij nam hier overal afscheid, hè? En hij strekte zijn reden uit tot middernacht en er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. Dat was namelijk op de derde zoldering, hè, derde verdieping. Er staat in het volgende vers, vers 9. En bij opperzaal, heb ik u ook wel eens een keer eerder voorgehouden, geloof ik. Bij opperzaal gaan ook alle belletjes rinkelen. Omdat we een geschiedenis met een opperzaal kennen in het Oude Testament reeds. Als Elia bij zijn hospita, zal ik maar zoiets was het toch, in 1 Koningen 17. Als daar de zoon van de hospita is overleden. En dan zegt Elia, oké, breng hem boven in mijn kamer. Dat is de opperzaal, opperkamer. En op zijn bed enzovoort. En Elia gaat bovenop hem liggen, identificeert zich met de dode. En die dode komt dan tot leven en wordt teruggegeven aan zijn moeder. Hij mat zich 3 maal uit over het kind en gaf het aan zijn moeder. Staat er dan. In de opperzaal. Gebeurde in de opperzaal. Dan heb je bovendien nog een paar hoofdstukken verder in 2 Koningen 4. Een gelijksoortig verhaal. En nu is het niet Elia, maar Elisa. Maar het is wel in een opperzaal. En het is weer de zoon van de hospita die dood is. En die wordt weer gelegd op het bed van de profeet. En die breidde zich over hem uit. Staat niet bij dat je 3 keer deed. Die breidde zich over hem uit. En hij gaf hem aan zijn moeder. Aan zijn moeder. Met de woorden. Nou. Ja, dat schiet je toch wel te binnen. Wat zei Elia, wat zei Elisa toen hij de zoon aan zijn moeder gaf? Hij zei, vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Dat zijn die mystieke woorden, mysterieuze woorden van de Heer Jezus. In verband met Johannes. En dat was het dan. Maar ik hoop dat u duidelijk is wie die moeder is en wie die zoon is. Bovendien, misschien heeft de Heer Jezus wel zulke woorden gesproken toen de jongeling van Nain werd opgewekt en teruggegeven aan zijn moeder. Het is dezelfde geschiedenis hoor. Het was alleen niet in de opperzaal daar. Maar het is iets met een moeder en een zoon. En dat je dat vereeuwigt via Maria en Jezus, ja, dat laat zich raden. De vrouw krijgt toch een zoon. En het zaad van degene die de man niet had. Want waarom een weduwe? Uiteindelijk. Zou toch meer zijn dan enzovoorts. Toch? Ja, ik kan daar moeilijk uitgebreider op ingaan. Het zijn onderwerpen in zichzelf. Maar ze grijpen allemaal in elkaar. Het is één en hetzelfde ding. En nou zijn we hier in Handelingen 20. Zijn we weer in de opperzaal. Die van Lydia, die heb ik maar overgeslagen. En, want ook dingen komen meer voor, maar vooruit. Dan zijn we in Handelingen 20. En dan zijn we bij ene uit Tychus. Hem overkomt het goede, vertaalt men het uitgebreid. In vers 9 van Handelingen 20. Een zeker jongeling, met name uit Tychus, zat in het venster en met een diepe slaap overvallen zijn. Let op de diepe slaap. Dan weet je, dan gaat er wat gebeuren. Hè? Nou goed. Een diepe slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang sprak, door de slaap nederstortende, viel van de derde zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Iets met een opperzaal en een jongeling en hij is dood. Doch Paulus, afgekomen zijnde, viel op hem. Dat wil zeggen, ging op hem liggen en hem omvangende. Hij deed precies wat Elia in de tijd deed en wat Elisa in de tijd deed. En zeide, wees niet beroerd, want zijn ziel, zijn leven is in hem. En als hij weder naar boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had, en er wordt niet meer op ingegaan verder. Ze brachten de knecht, vers 12, levende en waren bovenmate vertroost. En dat was het dan. Maar het zal toch duidelijk zijn dat de jongeling van Nain, dan wel de jongeling van Elia en de jongeling van Elisa, beide in de opperzaal, en deze uit Tychus, dat ze een beeld zijn van die 10 stammen van Israël. Ze waren er wel, ze hadden er moeten zijn, maar het komt niet goed, het verdwijnt. Want zo ging het met die 10 stammen van Israël. En het lijkt geen toekomst te hebben, maar raad is wat. Toen kwam er het woord van God, waarbij de doden de stem des Heeren uw God zouden horen, of hoe dat maar heten mag. En het woord zei, sta op, en die stond op, en het was het dan. En wij passen dat toe op onszelf en op een individueel mens, tot wie gezegd wordt van Gods wijze staal. En zo iemand komt tot leven. Dat is ook zo, dat is ook terecht. Maar de diepere achtergrond van dit soort dingen, dit soort tekenen in de Bijbel, is dat het betrekking heeft op een heel volk. Logischerwijze. Er was wat mee, er was wat beloofd, het moest opgroeien, het had een toekomst voor zich, maar het ging dood. Dat was u niet en dat was de gemeente ook niet. Maar Israël wel. God had een belofte aangedaan, er kwam niks van terecht, het volk was ongelovig enzovoorts. De Heer heeft er het land uitgestuurd, verstrooid onder de volkeren, in gevangenschap, in ballingschap gebracht enzovoorts. En daarna werden ze achterhaald door het woord van God alsnog. Onder nieuwtestamentische tijd. En toen werd er gehoor gegeven aan het evangelie. En toen braken al hun banden, want God maakte hen vrij. En dat hetzelfde beginsel op u en mij van toepassing is. Ja, het is een algemeen beginsel. Maar wie was ik dan? Een veelbelovend iemand, waar het helaas wat slechter mee afliep tot het moment dat ik tot bekering kwam. Echt niet. En bovendien kan je dat van de gemeente ook niet zeggen. Dat was iets wat veelbelovend was, maar het ging helemaal fout met de gemeente. Er is nooit wat fout gegaan met de gemeente. Maar als er wat fout ging, was het niet de gemeente. Wat dan wel? Nou, dit. Die 10 stammen van Israël. Van het toneel verdwenen enzovoort. En de aardigheid is dat de Bijbel ook niet ronduit zegt, kijk, dat zijn ze en zo zit het enzovoorts. Want God werkt in het verborgene van vandaag. Dat wil zeggen, zijn koninkrijk, ze willen hem niet, dan de waarheid ook niet. En dus doet God zijn werk, maar hij doet het in het verborgene. Hetgeen ons niet belet om daarover te spreken, eenvoudig omdat er staat, hij heeft ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt enzovoorts, en omdat we voldoende nieuwtestamentische aanknopingspunten vinden. Oké, dan heeft Troje niet bestaan, oké, dan was het allemaal onzin, oké, dan heeft men het allemaal, 750 bladzijden, heeft men allemaal bedacht. En zo, oké, heeft men allemaal, maar wat dan met dat Troas uit de Bijbel, en waarom moest Paulus via Troas? En hier weer, via Troas. En waarom dit teken in Troas? En dan zijn we er nog niet, want we hebben ook nog 2 Timotheus. Vind ik persoonlijk een hele mooie overigens. 2 Timotheus, waar we op het verkeerde been gezet worden, eerst door een opschrift, boven vers 6 van 2 Timotheus 4. Waar staat Paulus voorziet zijn einde? En daarna worden we daarin bevestigd door de woorden die er staan. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd. En bij het woord offeren denken wij meteen aan de dood. Nou ja, niet allemaal, maar toch wel. Hè? En de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. En voorts krijg ik dus een kroon daarvoor. Dat is vers 8. En dan zeggen we, ja, de man is. Die weet dat hij nu binnenkort zal sterven. En dat is het dan. Maar ja, dan kun je nou wel denken, kun je beargumenteren. En je kunt zeggen, nou ga ik me eens verdiepen in vers 6, 7 en 8 van 2 Timotheus 4. Dan zeg ik, oké, doe het. Maar dan ga ik me intussen verdiepen in vers 9, 10. 11, 12, 13. Want dit is andere koek, toch? Daar staat, benaastig u haastelijk tot mij te komen. Waar is Paulus dan eigenlijk? Oké, in de gevangenis in Rome. Daar hebben we weinig twijfel over. Hij is in de gevangenis in Rome. Benaastig u, schrijft hij aan Timotheus, om haastig tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd. Crescens is naar Galatië, dus die is ook niet meer bij hem, en Titus is naar Dalmatië, dus die is ook niet meer bij hem. Lucas is alleen met mij. Het is interessant, want Lucas kennen we als schrijver van Handelingen. En dat moet dus ook de man geweest zijn die Handelingen 28 geschreven heeft. Over de gevangenschap van Paulus. Lucas. Maar goed. Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mee en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar welke dienst is dat eigenlijk als Paulus denkt dat hij binnen afzienbare tijd gedood zal worden? Of zal sterven, hoe dan ook. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Ik weet niet of u het merkt, maar Paulus trekt nog steeds aan de touwtjes. Hij geeft opdrachten, stuurt mensen weg, heeft het onder controle. Voor zover het onder controle gehouden kan worden, moet ik u dan zeggen natuurlijk. Maar bedoel, maar hij doet zijn werk. En hij schrijft aan Timotheus, nota bene, breng de reismantel mede. Ik vind het mooi dat men het zo vertaald heeft, reismantel, want dat heb ik niet verzonnen dus. Hè. Niet bij mij komen dat ik er iets in leg om mijn verhaal kloppend te krijgen. De vertalers, de luid die dus gezegd hebben, Paulus voorziet zijn einde en ik heb de goede strijd gestreden, voorts is mij weggelegd. Die vertalen dit met reismantel, maar wat moet Paulus nou met een reismantel? Bovendien kan je die dan niet in Rome te pakken krijgen. Er zijn zoveel mensen die naar Rome reizen en van Rome reizen, zoals er zijn Ben Hur en Spartacus en weet ik veel. Ik zeg maar wat. Hoezo kan je in de winkel, er moet toch een winkel op de hoek zijn ergens in Rome waar je een reismantel kunt kopen, een mantel. Breng de reismantel mee. Nee, het gaat om die ene specifieke. Welke reismantel? Nou, de reismantel die ik te Troas heb achtergelaten. Tess Hutt nog een keer hebben gezegd dat het verhaal begint bij Troppers. Want de vraag is nu, oké, heeft Simultjes die reismantel naar Paulus gebracht en waar had Paulus de reismantel van nodig? En we weten nu nog niet, maar niet over de appel moesten hebben, maar we weten nu nog niet waar de reismantel gebleven is, toch? Nee, dat is een andere film. Die mantel. Van de mantel, dat was een ander verhaal. Maar we hebben hier weer een mantel. Aan het eind van het verhaal, want het is in ieder geval zeker dat dit zo ongeveer de laatste woorden zijn die wij van Paulus in de Bijbel hebben. Alleen maar heeft ervan gemaakt dat hij hierna ogenblikkelijk tamelijk kort erop is overleden dan wel gedood. En ik houd het erop dat hij hierna de wijde wereld in is getrokken, want wat moest hij anders met die reismantel? En ik geloof dus dat het dezelfde gevangenschap is als die van Handelingen 28. We hebben het niet over de eerste of tweede gevangenschap nu, maar gewoon diezelfde als uit Handelingen 28. En die loopt na 2 jaar af in Rome. Kennelijk is hij na 2 jaar vrijgelaten. En als hij gedaan heeft wat hij gezegd had te willen doen, dan is hij vandaar van Rome naar Spanje, dat wil zeggen naar West-Europa gereisd. Naar Iberia. Piazza van Spanje. Wat je wil. Naar West-Europa, jazeker. En ik denk ook dat dat gebeurd is. En dat hij daar die reismantel voor nodig heeft. En dat opnieuw het verhaal begint bij Troas. Je moet je voorstellen. Hij zegt, breng de reismantel mee die ik te Troas bij Carpus gelaten heb. Als gij komt. Dat wil zeggen, Timotheus, als je bij mij komt, ga dan via Troas en neem die mantel mee. En dan niet alleen, maar ook de boeken in zonderheid, de perkamenten. Wat een getop zeg. Als je denkt dat je binnenkort gaat overlijden, dan maak je een regeling voor waar je boeken blijven. Aan wie je ze overdoet. Als je het tenminste waardevol acht. En hij acht ze waardevol. En hij zegt, geef mijn boeken maar aan, hoe luidt dat lied ook alweer? Nou ja, laat me zitten. En dan brengt ze mee. Wat moet de man ermee? En wat stond er in die boeken, die perkamenten? En waarom ligt dat spul in Troje? Wat staat er in boeken? Dat is makkelijk, ik heb er 1 woord voor bedenken. Overlevering. Dat wat vorige generaties bij voorkeur hebben vastgelegd. Waarom schrijft men? Om te blijven. Om dingen te bewaren voor het nageslacht of hoe dat maar heten mag. Dat is wat gezwollen taal, maar niettemin, dat is waarom men dat doet. Iets vastleggen. Ja, of hem aan de kosten komen, die zijn er ook. Maar goed, we hebben het niet over journalistiek, hè? We hebben het over het schrijven van boeken. Dat wil zeggen het vastleggen van data, van informatie. En waarom wordt het gedeponeerd in Troje? Wat heeft het met Troje van doen? En de vraag stellen is genoeg. Ik hoef daar geen antwoord op te geven. Er is iets met oorsprong, met overlevering, met generatie op generatie. En er ligt een route via Troas. Dat is het verhaal. En daarom zijn die boeken daar. Maar Paulus zegt, ga weer verder, dus ik neem het mee. En waar ging hij naartoe? Naar Spanje en naar Brittannië. En Brittannië is gesticht door Brutus, een van de Trojanen. Enzovoort, die via Malta en andere omzwervingen inderdaad. Nou ja, zijn rijk daar gesticht heeft en zijn naam eraan gegeven heeft. Enzovoort. Ik bedoel, dat komt allemaal uit Troje en dat is niet het eind van het verhaal. Zie. En dan heb je nog Carpos. Men vertaalt het, ik weet niet of je dat zo gauw kunt nazien, maar men vertaalt carpus met vrucht. Hetgeen niet correct is, carpus, men komt bij de vertaling met vrucht, omdat het zoveel betekent als geplukt. Dus dan wordt het een geplukte vrucht. Maar in werkelijkheid, carpus komt van harpazo. En dat woord kennen wij, u ook, uit in elk geval 1 Thessalonicenzen 4 en Openbaring 12. omdat het het woord is dat wij vertalen met opname van de gemeente. Opname. Harpazo is met kracht, krachtig nemen. Vandaar plukken. Maar karpos wordt dus geacht met kracht geplukt te zijn. Met kracht te worden weggenomen. En het hele punt is dat wat ooit Troje was, ja, daar is niks van over. En wie er ooit oorspronkelijk de bouwers waren en de bewoners, daar is niks van over. Het is allemaal weggenomen, maar het vindt zijn uiteindelijke vervolg in de Harpazo, de opname van de gemeente. Weggenomen. Uit Troas. En dit zijn de laatste woorden ongeveer van Paulus. Nou ja, niet helemaal. Het zijn niet helemaal de laatste woorden. De laatste woorden zijn vers 19. Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. Erastus is te Korinthe geleverd. Trofimus is de Milete krank gelaten. We krijgen de zendingsberichten, krijgen we meteen door. Benaastig u om voor de winter te komen. Met die mantel, alstublieft. De boeken. En u groet Eubulus en Pudens en Linus en Claudia. En dat zijn zijn laatste woorden. Nou ja, de laatste woorden zijn: de Heer Jezus Christus zij met uw geest, de genade zij met uw lieden. Amen. Maar de ene laatste woorden dan. U groet, dat wil zeggen, Timotheus krijgt de hartelijke groeten van Eubulus en Pudens en Linus en Claudia. Al de broeders. En er zijn heus maar twee mogelijkheden. De een is, we hebben geen flauw idee wie Eubulus en Pudens en Linus en Claudia zijn, omdat we ze verder in de Bijbel niet tegenkomen. En dan houdt het op. Of we doen echt Bijbelstudie. En zeggen, waar zijn die lui dan? Oh, in Rome, bij Paulus. Kennen wij uit de geschiedenis van Rome enige figuren onder de naam Eubulus, Pudens, Linus en Claudia, die daar tegelijkertijd aanwezig waren en bovendien er nog in de dagen ongeveer waarin Paulus daar was? En het antwoord is ja, die kennen wij. En dat wij hun namen kennen, dat is niet omdat het de plaatselijke loodgieter was en zoiets, maar omdat het allemaal leden zijn van de Britse koninklijke familie. Oké, ja, wat doen die dan in Rome? Ja, dat is makkelijk. Wat doen die dan in Rome? Wat doet onze koninklijke familie in Pyongyang? Ja, die hebben daar wat te doen. Of Tokio. Nou, Korea, die kan ik niet onthouden. Maar die hebben daar wat te doen. En wat deed onze koninklijke familie in Porto Erco? Ja, die hadden daar een huis. Ja, Prins Bernhard, althans, doet er nou niet toe. Iets met groene olifanten of was het de groene draak, weet je veel wat. Maar in ieder geval, die hebben daar huis enzovoort. En nou ja, en wat moest Karel de Grote in Nijmegen? Het antwoord is, ja, die had daar ook een huis. En in Aken en daar, en waar ze maar woonden. En de Britse koninklijke familie had een huis in Rome. Palatium Britannicum heet dat. Staat in de boeken. Ik kan het nog aanwijzen. Tot vandaag, waar dat dan was. Omdat het beroemd is geworden als het huis van Pudens. Deze Pudens, hier. Dat was namelijk de schoonzoon van de Britse koning. Maar er zat nog wat anders aan vast. Dat was dat die hele Britse familie, nou een groot deel van de Britse koning, van Brutus, weet je wat, Brutus, Troje. Dat zat gevangen in Rome, omdat onder Claudius de Britannië veroverd was geworden. En het koninklijke huis, dat verraden was overigens, maar werd afgevoerd als gevangene naar Rome, zoals Paulus dat was. Paulus en Caradoc. En Caradoc was de vader van Linus, die wij kennen als de tweede paus. Nou, de Rooms-Katholieken kennen hem als de tweede paus. Linus. Petrus is de eerste dan, en dan wordt het Linus. En Claudia, dat was ook een dochter van Caradoc. En die was dan weer getrouwd met de Romein Pudens. Dat wil zeggen Rufus Pudens, Pudentius, waarvan de bruiloft uitgebreid beschreven is geworden in ons overgeleverde Romeinse literatuur. Wij kennen de lui. Heubelen is ook trouwens, maar ik ga daar liever niet op in. Maar wij weten wie het zijn. En ja, dan kan je zeggen, dat is ver gezocht. Hoezo ver gezocht? Het is Rome toch? In de dagen van Paulus. Nou, die lui zaten daar toen. En ik ben er stellig van overtuigd. En ik ben lang niet de eerste. Ik ben er stellig van overtuigd dat dit bij die gelegenheid inderdaad pa, met alle respect zijne majesteit, Caradoc, de vader dus van Claudia en Linus, dat hij daar tot geloof gekomen is via een ontmoeting met Paulus. Echt wel. Die moest toch voor de koning en de raad enzovoorts. Het is daar gebeurd. En daar werd de Britse koninklijke familie defender of the faith. Dat is niet pas sinds Hendrik de VIII, 1500 jaar later. Integendeel, dat was veel eerder. Maar ja, dat komt te dicht bij de Bijbel, dus dat heeft men weggeredeneerd. Dat stamt niet uit de reformatie. Hendrik de VIII, het was een vreemde man, moet ik u eerlijk zeggen. Hij komt in de beste families voor trouwens, maar goed, was een vreemde man. Maar hij baseerde zich op de oorsprong van het christendom in Engeland. En hij zei, wij Britse koningen zijn altijd defender of the faith geweest. En wij hebben hier het christendom gepropageerd officieel en we zijn er verantwoordelijk voor. Dat is het verhaal. En of het uit Troje komt of wat dan ook, ja, sorry mensen, maar er zijn te veel lijnen die dat allemaal bevestigen. En hier vind je het in de Bijbel terug. Er is een combinatie met Troas, de reismantel en deze Britse familie. Wij weten trouwens waar Paulus gebleven is nadat hij van de bladzijde van de Bijbel afliep. Van Jeremia weten we dat trouwens ook. Want er ligt nog steeds een steen, ik weet het zeker, ligt nog, ik moet even zoeken, maar dan vind ik hem wel weer, er ligt nog steeds een steen in de tuin, de hof rondom St. Paul's Cathedral in Londen, die de plaats merkt waar vroeger St. Paul's Cross was, die genoemd is naar Paulus, omdat hij daar op die heuvel gepredikt zou hebben. En daarom heet het St. Paul's Cathedral en daarom is Paulus de beschermheilige van Londen. Maar Londen, en dat wordt ook weggeredeneerd door de juffrouw van het boek, de Londen heette Tri Novantum in de dagen van het Romeinse Rijk. Tri Novantum. Maar dat is gewoon Troje nieuw, dat wil zeggen nieuw Troje. En ze redenerend weg, moet je luisteren, het is de omgekeerde wereld. Dat vind ik altijd leuk. Ze redeneren het weg door te zeggen, nee, het was de hoofdstad van een stam en die stam heette de Trinovanten. Dat waren de Trinovanti en die hebben een stad gebouwd en die noemden ze dus Trinovantum. Dat is genoemd naar die volkstam. Maar waarom legt de juffrouw dan niet uit waarom die stam Trinovantum heet? Want er blijft de betekenis al van in Latijn nieuw Troje. Londen. Maar ze hebben het weggeredeneerd en zelfs de Engelsen redeneren het weg. Want de Engelsen denken dat de Engelse geschiedenis begonnen is met de inval van de Anglo-Saxen. En al het Keltische daarvoor wordt weggeredeneerd. Als heiden, ze niet de zaken doen enzovoort. Ze zijn hun geschiedenis kwijt. En Amerika denkt, de Verenigde Staten denkt dat hun geschiedenis begint met Columbus in 1492. En al wat daarvoor is, wordt weggeredeneerd. Alsof het niet bestaan heeft. Zie? Maar dat is nou juist het gebied in de tijd waarin God zijn plan uitvoert. En hij zegt, ik voer mijn volk weg onder de volkeren, dan vergeten ze hun achtergrond, dan vergeten ze de wet, dan vergeten ze hun verantwoordelijkheden waartoe ik hen geroepen had. En daarna beginnen we overnieuw als het nieuwe verbond aanbreekt. Als het einde der wet daar is en het volk wat zo lang onder die wet geleefd heeft, omdat het dat uiteindelijk ook wilde, nota bene, ja dat wilde toen het evangelie niet. En toen kwam die plan B, het is en blijft plan A. Toen ging dus de zaligheid naar dat andere volk. Dat God zich veilig gesteld had. Waar dan ook in de wereld. En daar kwam het terecht. En het is vervulling van Gods belofte. En die beloften staan in het Oude Testament. En je kunt ze volgen. Je kunt de geschiedenis volgen. Alleen, ja, men redeneert het weg zoals men de Bijbel zelf wegredeneert. Men zegt, de Bijbel is geen historisch boek, is geen geschiedenisboek. Mag je daar niet voor gebruiken, het is een religieus boek. En ik moet u zeggen, nou ja, dat is nou net wat de Bijbel niet is. De Bijbel is geen religieus boek. Religie is wet. En de Bijbel, ja, in de Bijbel wordt wet gegeven. Maar de Bijbel demonstreert dat dat niet werkt. En dat je met al je wetgeving en al je regels die je oplegt, word je niet God welbehagelijk, kom je heerlijkheid Gods tekort en ben je voor eeuwig verloren, is maar één ding dat werkt. Dat is geloof in de waarheid. En daar sta ik ook voor. Geloof in de waarheid. God doet een werk, heeft dat ook altijd gedaan, heeft niet laten varen het werk zijner handen. Gods roeping en genadegiften zijn onberouwelijk, zegt Romeinen hoofdstuk 11. En hij doet nog steeds wat hij tevoren gezegd had te zullen doen. Daarmee juist dit demonstrerend, dat als je er nou maar geen aandacht aan geeft aan die mensen in die wereld, het laatste wat het is, je komt dan met het evangelie, dan is het open. Maar waar een mens vasthoudt aan religie, aan wet enzovoort, daar gaat de waarheid ten onder. En ik zeg het u bijna elke keer, geloof ik, langzamerhand. Als je discussies volgt in de krant, in de media, op televisie enzovoort, al die blabla, die talkshows heet dat enzovoort. Let maar op, het gaat maar om één ding. Of waarheid gezegd mag worden of niet. Of dat wat je voor de waarheid houdt gezegd mag worden of niet. Daar gaat de discussie over. Alleen er is nauwelijks iemand die het ooit hardop zegt. Maar dat is waar het op neerkomt. Men wil dat gewoon niet. Men maakt zich een eigen wereld, eigen idealen. En daar moet naar gewerkt worden. En alles wat daarmee in strijd is, moet ondergeschikt gemaakt worden. Moet weggeredeneerd worden. Ik zou u daar uren over lastig kunnen vallen. Maar ik moet dat natuurlijk helemaal niet doen. Maar dat is de wereld waarin wij leven. En daarom vertel ik u dit. Waarom staat dit in de Bijbel? Waarom Troas? Omdat de lijn van Gods beloften wel degelijk loopt via Troas. En dat de lijn van die scepter van Juda, die loopt wel degelijk langs één kant althans, via Troas. Daar is ook niet alles mee gezegd, maar het is de kant van Israël. Het waren Israëlieten die met elkaar overhoop lagen, zoals ze altijd met elkaar overhoop lagen. En ze hebben altijd met elkaar gevochten, ze hebben elkaar altijd uitgeroeid. Maar ze zijn hier naar het westen verdreven en verzameld geworden in onbewoond land tot dan toe enzovoort. Ze hebben zich daar gevestigd en daar zijn ze geconfronteerd geworden met het woord van God, met het evangelie. En dat is de achtergrond van ons als westerse, als Europese volken. En dat het verantwoordelijkheid met zich meebrengt, ook voor ons. Ja, maar dat mag niet meer, hè. Want dat heet arrogantie. Als wij denken dat wat wij hebben het beste is voor ieder mens, dan denken we dat we dat moeten uitdragen. En de vraag is, moeten we dat ook? Of niet? En dan moet ik u zeggen, nou ja, onze tijd komt nog. Maar als er dan één ding is waarvoor we verantwoordelijk zijn om dat uit te dragen, is dat wel degelijk dit, het woord van God. Daarmee de oproep om, net als wij zelf, te komen tot onderwerping aan God en zijn woord, en daarmee dus in de eerste plaats aan de Heer Jezus Christus. En daarna leren wij inderdaad dat God een werk doet in de loop der geschiedenis. En dat de geschiedenis niet maar een verhaal is in het wilde weg van de mensheid enzovoort. Maar in tegendeel, het is een geschiedenis van vallen en opstaan, waarin gedemonstreerd wordt dat als men zich houdt aan het woord van God en aan de waarheid, dan wordt men gezegend door God zelf. Niet als een wetmatigheid, maar omdat God het beloofd heeft. En anderszins, als men de waarheid loslaat en meent zelf het een en ander tot stand te moeten brengen langs allerlei al of niet slinkse wegen. Of slechts rechtse wegen mag ook. Maar slinkse wegen, ja, daar komt allemaal niks van terecht. Het enige wat telt is, God heeft gesproken. En God zegt, ik heb gezegd, ik ga zus en zo doen. En mark my words. Zie wat ik doe. En ik hoop dat we dat steeds meer leren zien. Dat God zijn werk doet. Dat God zich houdt aan zijn woord en wat er ook gebeurt in de wereld, hij volvoert zijn plan. Dat is de basis voor ons geloof. Dat wil zeggen, het is niet gebaseerd op een vermoeden of iets dergelijks, of we houden het er maar voor. Maar het is gebaseerd op dat eeuwig blijvende woord van God, dat zichzelf verklaart en wel degelijk bewijst. En daaruit leven wij en daarvoor willen wij hem ook danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom van uw woord. Dat ons een plaats geeft in de wereldgeschiedenis als zodanig. En in de eerste plaats dat woord waardoor u een plaats hebt in de wereldgeschiedenis. En we danken u dat wij uit uw woord deze dingen mogen leren verstaan. Dat u niet alleen hemel en aarde gemaakt hebt, maar dat u daadwerkelijk de eeuwen in uw hand hebt. En dat u een werk volvoert dat zijn vruchten moet afwerpen voor tijd en eeuwigheid. Wij danken u in het bijzonder dat wij in deze dagen daaraan deel mogen hebben. En door u worden toegevoegd op grond van geloof aan uw gemeente van eerstgeborenen. Een gemeente die erfgenaam is van dat eerstgeboorterecht wat u in het Oude Testament reeds hebt ingevoerd en hebt vererfd. We danken u dat we mogen beseffen dat we als eerstgeborenen bestemd zijn voor de hemel. Dat u ons op grond van dat eerstgeboorterecht maakt tot koningen en priesters. En dat wij betrokken zullen zijn straks in de openbaring van uw koninkrijk. Uw koninkrijk dat licht moet brengen alsnog in deze duistere wereld. Maar we danken u dat we vanuit de duisternis van vandaag mogen uitzien naar dat licht, naar die toekomst en in het bijzonder ook naar een geopende hemel waaruit uw licht komt stromen. We danken u dat u ons leidt in heel uw waarheid. En dat waar wij daadwerkelijk u zoeken en uw woord en uw wijsheid, dat u ons inderdaad leidt door uw geest der waarheid in dit woord waardoor wij ook geheiligd worden. Wij danken u dat we hier mochten zijn. Met elkaar, als uw kinderen in de eerste plaats. Met een geopend hart en met een geopende Bijbel. Opdat u tot ons zou spreken. En opdat onze dank zou uitgaan naar u. Die grote God die hemel en aarde gemaakt hebt. Die niet laat varen het werk uw handen. Maar die bovendien een werk doet in een ieder van ons. Wees u dan ons nabij met die kracht van uw genade om Christus wil. Amen.